prediking waarin wij vanmorgen een engel ontmoeten, jongens en meisjes. En je weet wel wat een engel is. Dat is een dienaar van God, die God is trouw gebleven. Engelen zijn geesten, net als de duivel een geest is. De duivel is God afgevallen, maar die engelen zijn God trouw gebleven. Ze zijn geen zondaar geworden, net als wij. Maar hoewel ze zelf dus in een goede verhouding tot God staan, en wat dat betreft ook geen verlossing nodig hebben, geen genade nodig hebben zoals wij, zijn die engelen wel betrokken bij wat God in de loop van de tijd heeft uitgedacht en uitgewerkt om mensen te verlossen. Engelen worden bij het verlossingsplan van God trouwens ook van tijd tot tijd ingeschakeld. Bijvoorbeeld als het moment komt dat de Heere Jezus naar deze aarde zal komen om als mens te gaan leven en te gaan lijden en te gaan sterven. Bij de aankondiging aan Zacharias van Johannes' geboorte, later de aankondiging aan Jozef en Maria van Jezus' geboorte. Nog weer later in de velden van Efrata, als aan de herders het geboortekaartje mag worden overhandigd. Elke keer zie je engelen opduiken. En als de Heere Jezus eenmaal bezig is om zijn borgwerk te doen, aan het begin daarvan, als die in de woestijn verzocht wordt door de duivel, aan het eind ervan, als hij in Gethsemane ligt te worstelen als een worm en geen man, op allerlei momenten zie je dan engelen opduiken om hem te ondersteunen, om hem te dienen in de weg die hij in opdracht van zijn Vader heeft te gaan. En nu deze weg helemaal voltooid is, nu het plan van God zijn doel bereikt heeft en de verlossing compleet is, nu het is volbracht geklonken heeft op Goede Vrijdag, en nu de Heere Jezus als loon op zijn arbeid uit het graf opgewekt wordt, nu zijn ze er weer. Engelen, ja, Lucas noemt er twee. Twee mannen in blinkende kleding. Matthäus en trouwens ook Marcus noemt één van die beiden. En wij gaan samen met de vrouwen luisteren naar die ene waar Matthäus het dan over heeft. En we gaan goed kijken, jongens en meisjes, en goed luisteren. Wat is er te zien? Wat is er te horen? Wat heeft deze eerste prediker van Pasen, die daarvoor speciaal uit de hemel is gekomen, wat heeft hij nou precies te zeggen? We letten dus, gemeente, op die eerste woorden van vers 6. Ik zag overigens misschien u ook wel, toen ik langs de uitstek liep vanmorgen, dat daar aan de buitenkant in het Engels diezelfde woorden te lezen staan. De jongelui hebben dat ook willen uitdrukken. He is not here, he is risen. Gemeente, we gaan daarnaar luisteren in onze eigen taal. Hij is hier niet. En we schrijven dan als thema boven de prediking de eerste paasprediker. En als we dan naar die woorden gaan luisteren, gemeente, dan letten we op drie dingen. Dan kijken we de paasprediker eerst eens even in zijn ogen. Vervolgens letten we goed op zijn stem. En in de derde plaats volgen we zijn vinger. De eerste paasprediker verkondigt: hij is hier niet. We kijken in zijn ogen. We luisteren naar zijn stem. En we volgen zijn vinger. Gemeente, we bevinden ons dus weer in die vroege morgenuren van wat wij vandaag noemen de eerste paasdag. Daar gaan bekende figuren op pad bij het krieken van de dageraad. De Maria's die er ook waren aan het eind van de Goede Vrijdag, toen de Heere Jezus in het graf gelegd is. Een kind kan uitleggen wat die Maria's van plan zijn vanmorgen. Ze hebben zoveel spullen bij zich. Ze willen die balseming die afgelopen vrijdag provisorisch plaatsvond, nog maar heel voorlopig, dat willen ze nou af gaan maken. En als ze bij dat graf komen waar ze die steen voorgerold hebben zien worden eergisteren, u weet, dan wachten hen de wonderlijkste taferelen. Alles is even vreemd, alles is even bijzonder. Want in plaats van een dode Jezus aan te treffen, ontmoeten ze een levende boodschapper van Jezus. In plaats van iemand aan te treffen die gewikkeld is in doodsgewaden, ontmoeten ze iemand van wie ik in vers 3 lees dat zijn gedaante was gelijk een bliksem en zijn kleding wit als sneeuw. Iemand die klaarblijkelijk rechtstreeks uit de hemel is gekomen. En in plaats van die steen die voor dat graf gerold was en waarvan ze onderweg tegen elkaar nog gezegd hebben, oh ja, we zijn die steen vergeten. Wie zal nou straks die steen wegrollen als we er nou zijn, want dat is voor een paar vrouwen te zwaar. Gemeente, inmiddels is dat probleem helemaal opgelost. En is die steen niet alleen maar omgerold, omgewenteld, maar inmiddels door die hemelse verschijning gemaakt tot de wonderlijkste preekstoel die je je kunt voorstellen. Teken van de dood wordt onderworpen aan de boodschapper van het leven. En wat ook bijzonder is, is wat er te horen is als die engel gaat praten. Let dus even gemeend op het allereerste wat hij tegen die vrouwen zegt. En bedenk u dan even wat je eigenlijk zou kunnen verwachten als iemand uit de hemel tot die vrouwen op de aarde gaat spreken. Want dat is natuurlijk niet niks, jongelui. Hier raakt de hemel de aarde. Hier komt iemand aan mensen verschijnen die net nog voor het aangezicht van God stond. En hij heeft nog iets van die glans aan zich. Een gedaante als een bliksem. Nou, er zijn hier vast wel kinderen die bang zijn voor het onweer. En vast ook wel grote mensen, nietwaar? Dat woord bliksem, dat is angstaanjagend. Als je daar te dichtbij komt, dat kan dodelijk zijn. Nou, het zou best voorspelbaar kunnen zijn, gemeente. Als je nou indenkt dat dan zo iemand dichtbij je komt en je beseft dat is iets uit de hemel wat bij mij hier op aarde komt, zo dicht in de buurt. En als je dan bedenkt wie je bent, als je dan bedenkt wat je bent, een zondig mens die dag in dag uit God vertorend en bedroefd door zijn zonde. Gemeente, wat valt er te verwachten als iemand met zo'n verschijning te maken krijgt? Vindt u het vreemd dat dan niet alleen die wachters bevreesd op de grond vallen in vers 4, maar dat die vrouwen ook staan te trillen op hun benen? En dan het verlossende woord, gemeente. Dat is wat. Als je dan ook staat te trillen en dat er dan als eerste door een gezant van God gezegd wordt, vreest niet. Het is al geen goed nieuws, gemeente, met name als er ook vanmorgen zijn die misschien wel met vrezen en beven naar de kerk gekomen zijn, ziende op zichzelf, maar die toch naar Gods huis getrokken werden en die bij hun naam genoemd zijn toen zojuist in Psalm 69 werd gezegd over nooddruftigen en over mensen die God zoeken in al hun zielsverdriet. Je kon het toch niet laten om hierheen te komen. Houd aan. Grijp moed. Want God heeft iets positiefs aan u te melden vandaag. Als God met Pasen een boodschapper stuurt, is dat niet om je weg te vloeken. Is dat niet om je het oordeel aan te zeggen. Maar is het om te vertroosten, om te bemoedigen. En gemeente, laat dat wonder ook vanmorgen eens op u inwerken. U bent hier in de kerk gekomen, misschien voor u een bekende plek, voor anderen misschien een vreemde plek. Maar wat verwacht een mens te horen als God hem aan gaat spreken? Wat zou je verdienen als God terugkwam op al die dingen van je leven? Als hij terugkwam op afgelopen week. Als hij terugkwam op je gedachten, op je woorden en op je daden. Zo gij in het recht wilt treden. Maar gemeente, de Heere wil vandaag niet in het gericht met u treden. Hij wil u wat verkondigen. Er is evangelie. En God wil dat u het allemaal zult horen. Er is blij nieuws voor zondaren. En dat blijde nieuws, gemeente, kun je samenvatten met die eerste vier woorden van vers 6. Hij is hier niet. En dan moet ik heel eerlijk zeggen, als je daar nou eens op let en je probeert in te leven in die vrouwen die daar als eerste naar staan luisteren. En de vrouwen die nog niet weten hoe dat af gaat lopen, die preek van die engel. Dan zou zo'n mededeling op zich natuurlijk onthutsend kunnen zijn. Dat zou kunnen inslaan als een bom. Hij is hier niet. Ik weet wel waar u voor gekomen bent, vrouwen uit Jeruzalem. En als ik het niet wist, dan zou ik het wel aan uw bagage kunnen zien. U bent hier gekomen om een dode Jezus te verzorgen. En het is goed bedoeld hoor, want het is liefdeswerk wat u van plan was. U wilde nog het laatste aan hem doen wat u nog aan hem kon doen. Want u kunt niet meer voor een levende Jezus zorgen, is uw gedachte. Nou, dan moeten we hem maar als dode gaan verzorgen. Het laatste wat we hem nog kunnen meegeven. Maar u kunt gerust uw spulletjes weer meenemen. U kunt gerust de graftuin weer verlaten. Ga maar weer naar huis. Hij is hier niet. Hij is weg. Onthutsend, gemeente. Mensen die eerst al afscheid moesten nemen van een levende Heere. En die nu dan ook nog te horen krijgen. Zelfs de plek om die dode Jezus nog te gedenken is je ook nog afgenomen. Ik moest denken, dat is iets van mijn geboortedorp natuurlijk, aan mensen. Ik heb ze verschillende gekend. Die wel, die verdronken zijn op de Noordzee of op het IJsselmeer en die nooit teruggevonden zijn. Een dubbel verdriet voor de familie. Niet alleen een geliefde te moeten missen, maar niet eens een plek over te houden om iemand in liefde te gedenken. Nou, stel je voor, gemeente, dat dat het enige zou zijn wat die engel te melden had. Schokkend. Bedroevend. En toch geloof ik, gemeente, hoewel die vrouwen dus nog niet weten wat wij wel weten, maar dat ze bij het horen van die eerste vier woorden al moeten hebben aangevoeld, dit wordt geen slecht nieuwsgesprek, hier is wat anders aan de hand. En dat noemde ik, gemeente, het kijken in de ogen van die engel. U zegt, er staat nergens, dominee, hoe die engel gekeken heeft. Nee, dat is waar. Maar we gaan toch niet aan inlegkunde doen. Want stelt u zich dat even voor, gemeente, ik noem net het woord slecht nieuwsgesprek. Dat geeft een heel andere uitkijk, niet waar? De ogen zijn de spiegel van de ziel. Als u tegenover een dokter in een spreekkamer zit en die gaat u ernstig nieuws vertellen. Je ziet het aan zijn ogen. Nou, heel wat anders als dat iemand aan de deur komt en die komt vertellen dat hij vader is geworden. Dat is heel wat anders dat iemand je gaat vertellen dat je een prijs gewonnen hebt. Heel wat anders of iemand slecht nieuws of goed nieuws brengt. Je ziet het aan zijn ogen. Gemeente, gelooft u ook niet? Dat op het moment dat die engel tegen die vrouwen zei, hij is hier niet. Dat de ogen van de boodschapper geglansd hebben. Dat ze triomfantelijk geschenen hebben. En vooral als je in de grondtekst erop let hoe die het precies zegt. Eigenlijk moet je twee woorden van vers 6 omdraaien. de engel zegt in het Grieks eigenlijk, hij is niet hier. Hoor je het verschil, jongens en meisjes? Als je het zo zegt. Hij is niet hier. Dat roept een vraag op. Dat wekt de vraag, waar is die dan wel? En op die vraag geeft de engel meteen ook het antwoord. Waar die wel is. En hoe het wel met hem is. Ik zal het je meteen vertellen. Hij is opgestaan. Nou, u had natuurlijk niet anders verwacht, gemeente, dat vanmorgen dat woord aan u zou worden verkondigd. Maar hoort u vanmorgen het wonder van Pasen? Voor het eerst in de wereldgeschiedenis klinkt er een vervolg op het trieste refrein waarmee elk mensenleven beëindigd wordt. En hij stierf. En zij stierf. Al die eeuwen door is dat refrein onafgebroken te horen geweest. U zegt, ja, maar er zijn toch wel meer mensen uit de dood teruggehaald. Denk aan die mensen uit de tijd van Elia en Elisa. Denk aan de jongeling van Nain, Lazarus, het dochtertje van Jairus. Ja, waar zijn die vandaag, gemeente? Die zijn allemaal weer begraven, hoor. Ze zijn maar tijdelijk opgewekt. Maar hier is er een die de dood definitief achter de rug heeft. Hij is opgestaan en dat wordt nooit meer anders. Hij is dwars door de dood heen gegaan. Hij heeft, o God, van u begeerd het onvergankelijk leven, zingen we straks. En God heeft het hem ook gegeven. En daarom is die niet hier. En waar is dat dan? Hij is dus niet meer in het graf, gemeente. Want kijk, daar hoort de Heere Jezus niet meer, kinderen. Het graf, dat is een enge plek. Dat is een trieste plaats. Daar zien alle mensen, ook de grote mensen, tegenop om erheen te gaan. Want dat is een plek van verdriet, van ontluistering, van onttakeling, van verderf. Een plaats waar je liever niet wil wezen. Een plaats waar iemand de baas is, waar je bang voor kan zijn. Koning der verschrikking. En nou is de Heere Jezus in die plek waar de dood de baas is, op vrijdag er wel ingegaan. Maar nou is die er gemeend als borg ingegaan. Peilt u de diepte van dat woord. Hij is als borg in de macht van de dood gegaan. En nou die er als borg ook weer uitgekomen is. Is dat goed nieuws voor zondaren. Want hij is de eersteling dergenen die ontslapen zijn. Dat leven wat gepredikt wordt. Hij is niet meer in het graf. Niet meer in de macht van de dood. Dat is goed nieuws, gemeente, voor allen die het van hem verwachten. Hij is niet hier. Je kan daarin ook horen, hij is niet meer in deze aardse werkelijkheid. Want voortaan spreken we niet meer van Jezus. Maar zoals de kinderen het al van hun moeders leren. We spreken van de Heere Jezus. Van de Kyrios. Van de machthebber. Van de overwinnaar. En hij hoort niet meer bij deze aardse bedeling, vol verdriet, vol gebrokenheid, vol graven en begraafplaatsen. Ja, hij is nog wel een aantal dagen en weken hier gebleven om zich aan zijn discipelen te laten zien. Maar zelf hoort hij al tot een andere werkelijkheid. Dat zullen ze op de avond van deze eerste paasdag zelf mee gaan maken. Als de Heere Jezus zich aan de discipelen gaat vertonen. En als hij dan zonder dat de deur geopend wordt zomaar in hun midden kan staan. Dat komt, gemeente, omdat hij niet meer hier is. Hij is niet meer van hier. Hij is verheerlijkt. En wat betekende het keerpunt in dat alles? Dat woord wat de engel erbij zegt, gemeente, dat woord opgestaan. En ik heb het u zo wat elk jaar gepreekt met Pasen. Ik zeg het u vanmorgen weer. Dat is een apart woord, opgestaan. Dat is een woord met twee kanten. Dat wijst aan de ene kant op een daad van de Heere Jezus. Want hij had macht om uit de dood op te staan. Niemand kan dat, gemeente. De doden weten niets, zei de prediker. De doden doen niets. Dat is nou juist zo erg. Geen contact meer, geen kracht meer. Maar de Heere Jezus heeft van zichzelf al gezegd wat hij vandaag waargemaakt heeft. Johannes 10, de zoon des mensen, heeft niet alleen maar macht om zijn leven af te leggen. Hij heeft ook macht om het weder tot zich te nemen. Zo'n machtige Heere hebt u, kind van God. Macht het leven af te leggen en weer tot zich te nemen. Maar dat woord opgestaan heeft ook nog een andere kant. Het kan ook vertaald worden met opgewekt. En dan zien we nog iemand anders bezig in het wonder van Pasen. En het is ons een vreugde, gemeente, om het u ook dit jaar weer te prediken. Want in de opwekking van de Zoon door de Vader klinkt dat zoveelste amen van de hemel op het volbrachte werk van Christus. Hoe vaak heeft de Vader er geen amen op gezegd, gemeente? Bij voorbaat al. Deze is mijn geliefde Zoon. En afgelopen vrijdag, gemeente, wat heeft de Vader gedaan? Weet je toch, jongens en meisjes, toen de Heere Jezus had gezegd, het is volbracht. Toen hij het hoofd had gebogen en de geest had gegeven. Wat heeft de Vader toen gedaan? Dat voorhangsel door midden scheuren. En de scheur en het geluid wat daarmee gepaard ging. Het was een hoorbaar amen op de laatste preek van de Heere Jezus. En nou klinkt er weer een amen. Want iemand die zijn werk zo gedaan heeft als de Heere Jezus het gedaan heeft, die hoort niet in het graf. Iemand die de eretitel verdient heeft, die de Heere Jezus verdient heeft, de Kyrios, die is zelf koning over de dood en niet andersom. En begrijpt u, gemeente, waarom we er zoveel nadruk op leggen, dat God de Vader hier wat in te zeggen heeft. Dezelfde die ook deze engel stuurt, want het is een boodschapper van God. Waarom is het zo belangrijk dat hij erachter staat? Gemeente, omdat u met hem te maken hebt. Omdat u met hem te maken krijgt. Hoe vaak denk je eraan, jongens en meisjes? Hoe vaak denken de ouderen eraan? Wij zijn op reis en op weg naar de rechterstoel. We zullen allen voor God verschijnen. We worden geoordeeld naar onze werken. Alles wat verborgen is, met wat goed en wat kwaad genoemd zou kunnen worden, God gaat het allemaal voor zijn ogen openbaren. En hij gaat een rechtvaardig vonnis vellen. En dan moet je een borg hebben. Dan moet je iemand hebben achter wie je kunt verschuilen. Dan moet je iemand hebben op wie je aan kunt. Dat je zeker weet, hij deugt in de ogen van mijn rechter. Als ik straks voor God kom te staan, moet ik niet met iemand aankomen van wie God zegt, wie is dat? Nee, dan ben ik alleen maar veilig als ik me dan mag verschuilen achter het werk van hem. Van wie God keer op keer op keer heeft gezegd, bij hem moet je zijn. Hij deed het goed. In hem heb ik een welbehagen. Dat zegt de Vader ook, gemeente, op Pasen. Begrijpt u dat ik vandaar best durf aannemen, ik zei al, dat is geen inlegkunde, dat die ogen van die engel geglanst hebben. Want die had ze wat geweldigs te vertellen. En u gelooft toch ook wel, gemeente, dat dat dan te horen moet zijn geweest in die stem van die engel. Laten we daar vervolgens ook eens op letten. Het is een en al vreugde wat hier ons tegenstraalt in Matteüs 28. Nou, als iemand iets te zeggen heeft waar hij een ander blij mee kan maken, dan verheug je je daar van tevoren al op. En dat klinkt heel anders in je stem dan wanneer je iemand moet gaan vertellen dat er een ongeluk gebeurd is of zoiets. Toch? Want die engel heeft die vrouwen toch blij te maken. Die heeft ze die hof binnen zien komen. Hij zat er al te wachten op die steen. Hij kon aan hun gezichten ook wel zien hoe de vlag erbij hing. En wat ze dachten te gaan vinden in het graf. Dat is nou echt Psalm 69. Gij die God zoekt in al uw zielsverdriet. En stel u de vreugde voor, gemeente, waarmee die engel zich daar al op verheugd heeft om straks dat licht op die gezichten te zien doorbreken. En dat ze ook gaan weten wat hij al weet. Jezus leeft. En als trouwe dienaar van God heeft die engel nog iets vreugdevols in zich gehad, gemeente. Het is niet alleen maar omdat hij blij is voor die vrouwen. Maar kijk, die engelen, die doen iets, jongens en meisjes, wat wij moeten leren. Die zijn heel de dag bedacht op de eer van God. Dat heb je als je niet gevallen bent in zonde, dan ben je zoals je geschapen bent. Zo zijn wij ook oorspronkelijk gemaakt. Aangelegd op de eer van God. Nou, dat heeft die engel volmaakt. Die dient met zijn hele hart. En dat is geen opgave voor hem. Dat doet hij graag. Dient hij de drie-enige God. En wat een vreugde voor een boodschapper van die God. Dat hij het vandaag aan de mensen mag gaan vertellen. Dat de eer van de Vader op deze dag tot zijn recht komt. Want er is een ontknoping gekomen in dat raadsplan van de Vader. En er is niet één deugd van God gesneuveld in het verlossen van zondaren. Zijn heiligheid en zijn rechtvaardigheid. Zijn liefde en zijn barmhartigheid zijn alle gehandhaafd in de oplossing die God zelf heeft uitgedacht. De vrede is met een kus van het recht begroet, vreugdevol om daar iets van te mogen doorgeven, gemeente, als dienaar van de Vader. En wat denkt u ervan om als dienaar van de Zoon op die steen te gaan zitten, die eerst de toegang versperde en het dode lichaam van Jezus aan het oog onttrok en nu mag hij gaan vertellen dat er een levende Kyrios is. Die nooit meer sterven kan. En wiens werk af is. En hier zit op de steen ook de dienaar van de Heilige Geest, gemeente. Die nu al met verlangen uitziet naar het moment waar die geest ook naar uitgezien heeft. Dat borgwerk van de Heere Jezus vanaf Pinksteren kan worden toegepast. Ik leef en gij zult leven. Dus dat is het eerste, gemeente, wat wij zeggen van die stem van die engel. Zoals zijn ogen geglansd hebben, zo zal ook zijn stem opgetogen geklonken hebben. Wat een geweldige taak heeft hij van zijn schepper gekregen, om deze dag prediker te mogen zijn. En toch, gemeente, geloof ik dat er ook nog wel wat andere klanken in die stem te horen zijn geweest. Gelooft u ook niet dat er ook wel wat een vermanende toon in die stem heeft gelegen? Want hij is hier niet, dat betekent dus ook gewoon, u zoekt Jezus wel, maar u zoekt hem op de verkeerde plek. Zoals de engel volgens Lucas ook zegt, wat zoekt u de levende bij de doden? En dat is niet alleen maar een vermaning gemeend aan het adres van die vrouwen, maar dat is voor ons allemaal van belang. Zoek Jezus na Pasen niet meer op plekken waar alles van de dood spreekt. Hoe moet je dat nou weer uitleggen, dominee? Jezus zoeken op plekken waar alles van de dood spreekt. Nou, gemeente, als een mens erachter komt dat hij zelf van nature dood is in zonden en misdaden, dat hij een hart heeft dat geestelijk dood is. En dat ook alleen maar dode werken kan voortbrengen. Dat je met je godsdienst zelf niet verder kunt komen dan dode rechtzinnigheid. Kan voor de mensen heel wat lijken. Maar God hecht er geen waarde aan. Het is uit de aarde aards. Het is mensenwerk. Dat kan hem niet behagen. Zoek uw heil daar niet in, gemeente. Dat is ook Pasen. Zoek uw heil niet in dode werken. Want als je het in die dingen zoekt, zegt de engel van morgen, mensen, even opletten. Hij is hier niet, hoor. En hier vind je het niet. Daarbij kan ik me voorstellen dat de stem van de engel dan ook nog eens een soort waarschuwende klank gehad kan hebben. Want we zeiden net al, hij is hier niet. Betekent niet alleen maar hij is niet meer in het graf. Nee, hij is überhaupt niet meer van deze aardse werkelijkheid. Hij hoort nu bij een andere werkelijkheid, bij een geestelijke werkelijkheid. Je kunt hem niet meer zo tegenkomen zoals je hem vroeger tegen het lijf kon lopen in de straten van Capernaum of langs het meer van Galilea. En daar ligt een waarschuwing in, gemeente, die de Heere Jezus zelf ook al eens een keer aan zijn discipelen heeft gegeven. In de reden over de laatste dingen, dat is in het 24e hoofdstuk van het Matthäus-evangelie, heeft de Heere Jezus bepaalde dingen gezegd over de eindtijd. En heeft hij gewaarschuwd voor mensen die zullen zeggen, de Heere Jezus, die is daar. Of nee, hij is daar. Hij is hier. En daar moet je zijn. En de Heere Jezus heeft bij voorbaat gezegd, geloof ze niet. Want er zullen vele valse Christussen opstaan. Misschien dat u wel zegt, dominee, dat is een stukje van de preek, dat kunnen we kort houden, want daar geloven wij natuurlijk niet in. Mensen kunnen overal achteraan lopen en die kunnen denken, daar is het en daar is het. En dat is misschien wel iemand die iets van Jezus heeft, maar daar geloven wij natuurlijk niks van, rechtzinnig als we zijn. En toch, gemeente, zit daar dan nog wel een vraag aan vast. Als u dan weet dat u Jezus niet zo hier of daar moet zien te vinden, bij een of andere goeroe en bij een of andere bijzondere mens die zichzelf in het middelpunt stelt, en niet in een of andere leer of filosofie, maar als u dan weet, zoals u het op catechisatie leerde, u moet Christus in het woord vinden. Hij behoort tot de geestelijke werkelijkheid, dus dan moet hij door zijn Heilige Geest, via dat woord en de prediking van dat woord, zo tot je komen. Dat is de manier om contact met hem te hebben na Pasen. Door zijn woord en door zijn geest. Niet meer lichamelijk, niet meer aards, nee, geestelijk contact. Gemeente, als u dat dan weet, handelt u daar dan ook naar? Bent u met die verwachting daarom naar de kerk gekomen op Pasen? Bent u daarom met uw oren gespitst gaan zitten luisteren toen de preek begon? Omdat u geloofde, Heere, dat is de manier waarop ik vandaag een ontmoeting zal hebben met die levende Christus. Hij komt niet meer verschijnen. Hij loopt niet meer de achterdeur van de kerk binnen. Maar als het woord klinkt en als die geest erin meekomt, is die dominee verdwenen. En ze zagen niemand dan Jezus alleen. Er zit nog een klank in de stem van de engel, gemeente. Hij is opgetogen, hij is vermanend, hij is ook waarschuwend. Mag ik u ook nog vertellen, dat is wel een beetje een pijnlijk punt. Hij klinkt ook een beetje verwijtend. Ja, ik zeg een beetje, heel voorzichtig. Maar u hoort dat verpakt in het vervolg van het zesde vers. Als die engel dus zegt, hij is hier niet, hij is opgestaan. Even dat andere ernaast leggen. Gelijk hij gezegd had. Dat is pijnlijk. Hij had het je toch gezegd. Ja, en als het nou één keer was geweest dat de Heere Jezus iets had gezegd over begraven worden en na 3 dagen wederopstaan, dan zou je nog zeggen, nou ja, iedereen vergeet wel eens wat. Hij heeft het tenslotte maar 1 keer gezegd, 1 keer terloops. Maar nee, dat zijn om te beginnen de 3 lijdensaankondigingen. Matteüs heeft ze allemaal. Matteüs 16. Matteüs 17. Matteüs 20, 3 keer met zoveel woorden het hele verhaal overgeleverd, gedood, begraven en ten derde dagen zal ik weer opstaan. In de paaszaal, Matteüs 26, heeft hij het nog een keer gezegd. Dat was 3 dagen, 4 dagen geleden. Matteüs 26, vers 32, als ik opgestaan zal zijn. En weet u wat nou het meest pijnlijke misschien nog wel is, gemeente? Als u terugbladert, 1 bladzij in Matteüs, Matteüs 27 vers 63. Dan hoort u daar de priesters en de fariseeën die na Goede Vrijdag naar Pilatus gegaan zijn. En die vragen om een wachtpost bij het graf. Ze willen een paar soldaten erbij hebben. Waarom willen ze die erbij hebben? Wij zijn indachtig, zeggen ze tegen Pilatus, dat deze verleider, toen die nog leefde, gezegd heeft, na 3 dagen zal ik opstaan. Zij wel. De vijanden weten het wel. En de kerk leidt aan geheugenverlies. En gemeente, daarom lopen ze hier met de tranen in de ogen en met de balsem in de tas in het park waar het graf ligt. Geestelijke duisternis door geestelijke vergeetachtigheid. Hoe vaak is dat niet zo, gemeente? Tobben omdat je Gods beloften niet geloofd hebt of vergeten bent. Zorgen hebben omdat je wel de problemen zag en wel al die dingen die je angst aanjoegen. Maar je zag de Heere niet meer en je zag niet meer op zijn woord. Zo kun je een paaszegen mislopen, wil de engel ons ook maar zeggen. Als je die grote les vergeet, die hij nou juist wil onderstrepen, hij is niet hier. Je kan een zegen mislopen door hem op de verkeerde plaats te gaan zoeken. Misschien wel in je gevoel hem te gaan zoeken. Nee, hij is niet hier, zoek hem in het woord. En zoek hem op die plek waarvan hij u gezegd heeft, daar ben ik te vinden. En dat verwijt, gemeente, wat die vrouwen gemaakt wordt, u zegt, het zijn tenslotte discipelinnen, die mensen die zijn volgelingen van de Heer Jezus, kunnen ze nog zo dwalen? Ja, gemeente, zo kan een mens ook na ontvangen genade dwalen. Zo kan het ook wel op zijn plek zijn, misschien dat je vanmorgen dat verwijt naar je toe krijgt, je wist eigenlijk wel beter. Je hebt betere tijden gekend. Maar je bent nou weer zo in donker gekomen. Nou weer zo terneergeslagen. Hoe komt dat? Kwam het omdat we ook vergeten hadden wat God gezegd had. En dat het vastklampen aan zijn belofte er niet meer was. Nou, gemeente, is toch een zegen dat de Heer u vanmorgen opzoekt. En dat hij via het woord zegt, hier ben ik. Het is mijn stem. Vergeet niet wat ik u prediken laat. Maar laat u vertroosten door mijn aanwezigheid. En gemeente, dan gaan we tenslotte nog iets doen. We letten op de ogen van de prediker, op de stem van de prediker. We wilden ook nog even kijken naar de vinger van de prediker, jongens en meisjes. Weet je het nog? We volgen zijn vinger. Waar staat die vinger dan? Ja, die staat er natuurlijk niet. Maar als je nou luistert naar wat die engel zegt. Kijk, als een dominee aan het preken is, dan heeft hij ook allerlei gebaren. De een is wat drukker dan een ander. Maar dat ondersteunt als het goed is wat je te zeggen hebt. En we kunnen ons goed voorstellen dat die engel ook, die heeft de gedaante van een man gehad, dus die heeft ook 2 armen gehad, dat die ook allerlei gebaren heeft gemaakt toen die zijn preek hield. Als die nou bijvoorbeeld zegt, vreest gij lieden niet in vers 5, dan wijst hij die vrouwen toch aan. Ja, die wachters hadden alle reden om te vrezen, maar vreest gij lieden niet. Ik weet dat gij zoekt Jezus. Hij is hier niet. Nou, je ziet hem zo in het graf, wijze gemeente. Hij kijkt met die vrouwen mee, die opening in. Hij wijst, hij is hier niet. En zal die vervolgens ook naar boven gewezen hebben toen die de kernboodschap ging vertolken. Hij is opgestaan. En zou die toen ook weer op die vrouwen gewezen hebben, gemeente? Toen die zei, kom herwaarts en ziet de plaats waar de Heere gelegen heeft. Het is allemaal goed denkbaar, maar uiteindelijk wijst de vinger van de engel nog naar een andere plek. Niet in het graf, niet omhoog, niet op die vrouwen, maar naar de uitgang van de hof van Jozef van Arimathea. Want dat is het laatste wat hij straks te melden heeft. Ga haastelijk heen, zegt zijn discipelen enzovoort. Die vrouwen hebben werk te doen, gemeente. En het is ook volstrekt logisch, als de Heere Jezus hier niet is. Hij is hier niet. Nou, wat hebben zijn discipelen dan nog langer in die tuin te zoeken? Dan hoeven zij daar ook niet te zijn. Dan hebben ze wat beters te doen. Naar de anderen. En doorgever worden van wat de engel hen heeft voorgezegd. Hij is daar niet, hij is opgestaan. Wat voor toepassing zit daarin, gemeente? U zegt, dan moeten we straks zingend de kerkbuurt op. Dan moeten ze morgen aan ons kunnen merken dat we Pasen achter de rug hebben. En als we dan mensen tegenkomen, dat we ook iets in onze ogen hebben waarvan ze denken, hé, wie is dat? En wat heeft die vrouw? Wat heeft die jongen? Heeft die wat anders dan wat ik heb? En als ze je horen praten, ze zeggen, waarom ben je zo blij? Heb je een prijs gewonnen? Nee, ik heb wat meer. Ik heb wat mooiers. Ik heb een levende Here in de hemel. Zoals we het straks ook natuurlijk gaan zingen, gemeente. Uw heileer wordt door mij al onverbreid. Laten we er inderdaad maar vol van zijn. En laten we maar, als het kan, als de Heer ons gelegenheid geeft, dat gebruiken om mensen ook te vertellen van het evangelie. Alleen, gemeente, je moet niet alleen maar focussen op dat getuigenis met die mond. Dat zouden we misschien dan wel al te graag willen. En dan kun je ook nog zeggen, nou ja, daar heb je bepaalde mensen voor in de evangelisatiecommissie, maar ik ben niet zo'n prater. Je door de engel de hof laten uitsturen om vervolgens een getuige te zijn van de levende paaskoning, daar hoef je niet bij te praten. En dat is misschien wel de belangrijkste toepassing van het derde punt. Want kijk, die tekst van ons, hij is niet hier. Dat moet nou ook in het leven van een echte volgeling van de Heere Jezus ook als het ware dwars over je rug geschreven staan. En dan denk ik even, gemeente, aan dat versje van Lodenstein. Dat bekende lied. Waar hebben we er wel eens wat van ingeleefd? Hoog omhoog mijn hart, naar boven. Hier beneden is het niet. Het ware leven, lieven, loven, is maar waar men Jezus ziet. Waarom zou er zo weinig uitstraling van de kerk zijn vandaag de dag, gemeente? Ik preek het voor u, ik preek het voor mezelf. Zou dat niet hierop vastzitten, dat wij veel te veel uitstralen, zelfs na het vieren van Pasen, dat we toch veel te veel uitstralen, hier beneden is het wel. Maar als je nou verbonden bent, gemeente, aan een levende Heere Jezus, van wie gezegd is, hij is hier niet. Wat zoek ik hier dan nog wel? Ja, je moet door het leven heen, dominee. Mens heeft een taak op aarde. Mens heeft een roeping in dagelijks leven. Ja, maar dat is wat anders dan aan de aarde vastzitten. Dat is wat anders dan heel je hebben en houden hier hebben en hierop gericht zijn. En altijd maar bezig met tijdelijke dingen, met voorbijgaande dingen, met onnozele dingen. Laat staan met zondige dingen. Nee, dan zegt de apostel Paulus tegen de Colossenzen, indien gij met Christus opgewekt zijt, zo zoek de dingen die boven zijn, waar Christus is, gezeten ter rechterhand Gods. Bedenk de dingen die boven zijn, niet die op de aarde zijn. Want gij zijt met Christus opgewekt en uw leven is met hem verborgen in God. U zegt, dominee, dan zit er wel wat aan vast. Dan moet je dus wel zelf ook Pasen hebben meegemaakt. Dan moet je wel door de kracht van de Heilige Geest met hem opgewekt zijn. En dat is waar, gemeente. Daarom, voordat je aan de Heere vraagt of je een bruikbaar mens mag zijn in de samenleving, en of je een getuige van hem mag zijn, met of zonder woorden, moet je eerst vragen of je levend gemaakt mag worden, kinderen. Je moet wederom geboren worden. Doden spreken niet. Doden getuigen zeker niet. Maar die geest die levend maakt, die zorgt ervoor dat je een ander leven gaat verlangen. En gemeente, degenen die daar iets van kennen, die kunnen ook vanmorgen in de paasprediking daar ook weer eens bijgebracht worden. Bijgesleept desnoods. Je was het misschien weer kwijt. Het was misschien weer ingezonken. Het werd hoog tijd dat dat weer opgerakeld werd. En in de ontmoeting met de Heere Jezus in het woord van vanmorgen, kreeg je nieuwe zin, nieuwe moed, nieuwe kracht om voor hem te leven. Om dit aardse leven wel te gebruiken, maar niet om erin vast te zitten. Maar om te laten zien, ook in je levensstijl. Ik dien iemand die hier niet is. En ik hoop eenmaal te komen waar die wel is. Voor de troon van God. Amen.